Afgelopen donderdag waren in de gemeenteraad van Delft de algemene beschouwingen en de begrotingsraad. En we zitten hier op de fractiekamer met z'n viertjes, en of met z'n vijf eigenlijk. Maar ja, we gaan even terugblikken op die algemene beschouwingen. Ik ga een keer bij jou beginnen, David. Wat was jouw... een beetje een idee over die algemene beschouwing. Hoe heb je het meegemaakt?
Ja, het was zeker leuk om bij te zijn. Het was dus mijn eerste keer dat ik er echt fysiek ook bij was. Het is wel interessant om gewoon iedereen, de bespiegelingen van alle partijen te horen. Want algemene beschouwingen, ja, je kan alle kanten mee op. Dus dat maakt het extra interessant om te horen hoe andere partijen er... wat voor teksten hebben voorbereid en wat ze belangrijk vinden voor Delft de komende tijd.
Frank, jij was daar ook aanwezig. Hoe heb jij daar naar teruggekeken, naar die algemene beschouwingen? En je hebt natuurlijk ook zelf een deel daarvan ingevuld.
Ja, ik vond het heel leuk dat David op de tribune zat om deze algemene beschouwing live mee te maken. En... wat ik in ieder geval gemerkt heb, is dat alle sprekers, alle fractievoorzitters zich voor mij heel goed hadden voorbereid. Ook vanuit hun eigen partij een heel erg mooi gekleurd, voor hun belangrijk gekleurd verhaal hebben kunnen neerzetten. En wat mij vooral bijgebleven is dat veel partijen het over, toch wel de verbinding wilden zoeken. Maar waarvoor mij een groot raakvlak zat was, wij hadden het zelf over de polarisatie die we zagen in de samenleving. En daar had ook mijn collega Sylvain Marouf van D66 het over. En dat vond ik eigenlijk wel mooi dat we beide dit onderwerp naar voren brachten. En daar vanuit onze beide partijen een eigen visie op gaven.
Gerrit-Jan, jij was er ook bij. Ik ga het gewoon ook aan jou vragen.
Ja, ik zat naast Frank in de raadzaal. Hè. Dus als niet fractievoorzitter luister je dan naar elf verhalen. Maar doe je zelf niet mee aan het debat. Hè. Dus het is leuk om al die visies van verschillende partijen te horen. En tegelijk, het is natuurlijk ook wel bekend wat je hoort. Hè. Zeker de interrupties die er komen. Het is een beetje de standaardvragen die wel vaak voorbij komen. Het zou voor mij nog iets meer mogen knetteren, denk ik. Zo'n algemene beschouwing. Het waren mooie weerspiegelingen. Mm-hmm. En misschien dat we iets meer tijd zouden kunnen nemen als raad om iets meer ook echt in debat met elkaar te gaan.
Ja, nou is het inderdaad allemaal achter elkaar. Hè? En dan hebben we alle 11 het praatje gehad met inderdaad misschien 1 of 2 vragen erachteraan. En dan de dinerpauze en dan naar de raadsvergadering, of de tweede deel van de raadsvergadering. En heb je een idee gegeven hoe we dat misschien nog wat meer zouden kunnen omkleden?
Nou, dat is goed. Daar heb ik niet zo over nagedacht. Daar moet ik gewoon zelf wat over bespiegelen. Maar kijk, je doet het uiteindelijk natuurlijk voor de stad. Hè? Dat, wij kennen die verhalen wel van elkaar. Maar die algemene beschouwing is toch een beetje de visie van de verschillende politieke partijen. Ook hoe wij naar de stad kijken. En ook wat ons onderscheidt van elkaar. Hè? Dus ik zou wel willen denken van hoe kunnen we het toch wat attractiever maken voor de inwoners van de stad. Ook, hè? Dat het niet 11 fractievoorzitters zijn die allemaal een verhaaltje houden. Ja. Maar dat je inderdaad... Met elkaar in gesprek gaat, in dialoog, elkaar ook een beetje prikkelt. Dus waar ik wel eens aan heb zitten denken van, is de begrotingsraad, is dat nou het moment om dit verhaal te houden? Of zou je bijvoorbeeld begin januari moeten doen, een soort van aftrap van een nieuw jaar? Hè? Wat zijn onze goede voornemens voor het komende jaar? Wat willen we als politieke partij? Wat wil het CDA bereiken? Wat wil D66 bereiken? Wat wil Hart voor Delft bereiken? En dat we daarover met elkaar in januari, wat vaak ook wat rustiger moment is in de raad, ja, dus heb je misschien ook wat meer tijd hiervoor. En met elkaar is dat gesprek wisselen. Hè? Dus iedereen zijn visie geeft en ook eens met elkaar een dialoog gaan en elkaar bevragen daarop.
Ja, dat lijkt me eigenlijk wel een leuk idee om dat eens voor te stellen. In plaats van zo'n raadsconferentie van ga nou eens met elkaar in gesprek. Over wat je nou wil gaan doen. En dan is zo'n nieuwjaar best wel een mooi moment. Vind je ook niet?
Nou ja, misschien sluit het een en het ander ook niet uit. Hè? Want als je inderdaad zou aftrappen met de algemene beschouwingen, dus alle verhalen, en je zou dat vervolgens voortzetten door een soort raadsconferentie te doen, dat je toch inderdaad veel meer dat gesprek hebt met elkaar. Van dit zijn de visies die de verschillende partijen hebben neergezet. En hoe zouden we, waar zitten de raakvlakken, waar niet? En waarom kijk je zo naar de wereld? Hè? Veel meer dat gesprek. Ja, volgens mij zou het dan mooi bij elkaar komen. En dan heb je ook een goede invulling van zo'n raadsconferentie.
Ja, en je kunt dan ook inderdaad op een gegeven ogenblik samen tot, ja, tot dat midden komen waar we het al zo vaak over gehad hebben.
En je moet elkaar toch ergens vinden. En we weten dat het toch vaak het midden is, dus ik vind het een hele goede suggestie.
Kun je er wat mee gaan doen, Gerrit-Jan? Voorstel neerleggen.
Nou, het is misschien best een idee om dat eens in het presidium ook, hè, waar ik dan in zit als plaats van het voorzitter van de raad, om dat eens neer te leggen. Kijk, aanstaande januari zal het te snel zijn, denk ik. Mm-hmm. Het jaar erop is vlak voor de verkiezingen, hè, dus het zou misschien iets zijn voor de nieuwe raad, dit idee, hè, om dat mee te geven aan onze opvolgers, hè, de mensen die dan de raad vormen. Maar ik vind het zelf, als ik nu zo hoor ook, en denk van nou, het is wellicht dat een leuke innovatie, een leuke vernieuwing in het politieke debat.
Nou, het ligt in ieder geval nu vast, dus we kunnen daar altijd weer op voortborduren. Je gaf al aan, na de algemene beschouwingen de maaltijd, gezellig met elkaar een hapje eten en dan de raadsvergadering over de begroting. Spannende begroting, ik ga het gewoon aan jou vragen.
Een spannende begroting, wat mij betreft niet. Omdat je natuurlijk nu ziet dat een college moet nu gaan oogsten. Mm-hmm. Dus heel veel plannen die in de stijger zijn gezet moeten nu uitgevoerd worden. En dat zie je in deze begroting ook wel terug. Dus er zaten niet heel veel, althans voor mij in ieder geval, niet heel veel nieuwe voorstellen in. Waarvan ik dacht, hé, daar heb ik nog nooit eerder van gehoord. Of dat heb ik nog nooit eerder gezien. Wat is dit precies? Dus het was relatief rustig als je dat zo mag uitdrukken. En dat zag ik denk ik ook wel. En dan kijk ik even naar Gerrit-Jan of hij dat ook zo beleeft. Aan het aantal moties en amendementen vorig jaar waren er iets wat tussen de 50 en de 60 even uit mijn hoofd gezegd. En nu waren het er 25 of zo. Hè? Dus daar zie je ook al dat het, dat er minder, ook vanuit de raad zelf, minder ideeën zijn hoe dingen anders of beter zouden kunnen.
Nou, ik denk een terechte opmerking die je maakt. Het aantal moties was echt fors lager dan afgelopen jaren. Je merkt ook wel dat het zoeken was ook naar wat zijn dan alternatieven die er zijn. Hè? In zoverre wat ik spannend vond aan deze begroting is dat er best een lastenverzwaring moet komen. Hè? Want er zijn best ambities en er zijn ook uitdagingen. Hè? Het Rijk gaat de gemeente kort en we willen best heel veel in deze stad ook. En de consequentie daarvan is, als het Rijk binnengeeft en je wil meer als stad, hè, dat je dan de lasten moet gaan verhogen. Maar dat is natuurlijk best een politiek statement. Hè? Bijna elke partij heeft in zijn verkiezingsprogramma staan dat de lasten omlaag moeten. Hè? Maar geen enkele partij heeft het geopperd. Of met voorstellen gekomen om die lasten naar beneden te krijgen. Hè? Dus echt alternatieven waren er niets.
Nee. Maar je hebt wel nagedacht over hoe zouden we de koek kunnen vergroten. Hè? Dat is dan denk ik ook de kracht van onze partij.
Ja, toch kijk, je kunt inderdaad als de uitgaven omhoog gaan en het Rijk geeft minder. Ja, dan kun je inderdaad aan de knop van de woonlasten draaien. Dat doet het college ook in deze begroting. Maar goed, je kunt ook als politiek zeggen van wellicht kunnen we ook inderdaad de koek vergroten. En kijken of er ook andere inkomstenbronnen mogelijk zijn. En inderdaad zijn we met een motie gekomen die het college oproept om bij grote nieuwbouwprojecten, met name vanuit bedrijven, te kijken van kunnen we als de grote investeerders in Delft investeren. En zeker als de gemeente er ook nog heel veel publiek geld bij toelegt. Nee, kun je dan ook iets terugvragen van die investeerders in de stad? Geld wat je dan weer weg kunt geven. Mm-hmm. Bijvoorbeeld aan cultuur of aan sport in de stad. En op die manier voorkom je dat alle lastenstijgingen terechtkomen bij de bewoners van Delft. Dan zeg je eigenlijk van nou, partijen die investeren in Delft en die profiteren van het gemeentelijk beleid. Die publieke uitgaven, ja, laat die ook maar iets terug doen voor de stad.
Je hebt die motie ingediend. Heeft hij het gehaald?
Nou, eigenlijk nog veel beter. De wethouder heeft hem gewoon integraal toegezegd. Hè. Dus de wethouder heeft gewoon gezegd van nou, ik neem het hele dictum over. Okay, de motie roept op om te gaan onderzoeken wat er precies mag en wat het gaat opleveren. Hè, want het is juridisch best complex. Mm-hmm. Maar eigenlijk was de wethouder heel positief over deze motie. En ik hoorde ook bij andere partijen wel van ja, hey, dat is ook een andere manier van hoe je naar gemeentefinanciën kunt kijken. Dus laten we dat eens gewoon onderzoeken met elkaar. En kijken of dit iets kan opleveren. Ik heb het misschien wel leuk om te vertellen. Een paar jaar geleden heb ik een vergelijkbare motie ingediend. En die ging dan specifiek over nieuwbouw van woningen. En toen gezegd van nou, laat die projectontwikkelaars, die heel veel geld verdienen met het bouwen van nieuwbouwwoningen in Delft, laat die ook maar een bedrag betalen. Nou, dat is toen uitgezocht door dat college. Dus uiteindelijk geleid tot een beleid. Hè. In jargon heet het dan nota costum verhaal, maar dat is een term die je dan weer mag vergeten. Maar wat veel belangrijker is, dat de gemeente Delft, door aan projectontwikkelaars een financiële bijdrage te vragen, levert ons een miljoen euro per jaar op dit moment. En dat is geld dat we nu in de openbare ruimte investeren. Voor nieuwbouwwoningen. Dus bij elke woning wordt een bedrag per vierkante meter gewoon aan een projectontwikkelaar gevraagd. En dat wordt keurig betaald van die projectontwikkelaars. Die willen heel graag wonen in Delft. Die betalen niet een paar duizend euro per woning. Die betalen ze graag. Dat levert Delft zo'n duizend euro of een miljoen euro per jaar op. En anders zou dit geld dus door de Delftenaren betaald moeten worden.
Ja. Belastingverhoging.
En gewoon belastingverhoging. Ja. Hè? Dus dat scheelt per huishouden zo'n 20, 25 euro op jaarbasis. En dat is toch behoorlijk.
Ja, nou dat is dus de koek vergroten, zoals we dat netjes noemen. Maar er zijn natuurlijk ook nog andere voorstellen vanuit het CDA gekomen. En ik pak gewoon even een willekeurige. Een amendement voor 80 jaar vrijheid, dat niet vanzelfsprekend is. Frank, daar heb jij je heel erg hard voor gemaakt.
Ja, ik denk dat volgend jaar is het 80 jaar geleden dat Delft is bevrijd door de geallieerden. Om precies te zijn op 8 mei. En dat is wel zo'n moment waarbij je denkt, daar moeten we goed bij stilstaan. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft ook die oproep gedaan. En niet om alleen te herdenken en te vieren. Maar ook na te denken van ja, hoe geven we dit nou door aan volgende generaties? Hè? Want de generatie die de oorlog bewust heeft meegemaakt, nou, die is op een gegeven moment niet meer bij ons. He, dus daar moet ook over nagedacht worden. En vanuit CDA vinden we dat natuurlijk belangrijk. Dus vandaar dat we samen met de collega's van Hart voor Delft met een amendement zijn gekomen om daar geld voor vrij te maken. En ook samen met het maatschappelijk middenveld, he, dus de cultuursector, de onderwijssector, naar andere betrokkenen te kijken van hoe zouden we dat nou mooi op een goede en passende manier vorm en inhoud kunnen geven. En ja, ik ben heel blij dat die ook door de Raad is aangenomen.
Ja, want vrijheid is denk ik heel belangrijk. Sowieso vind ik altijd wel heel erg belangrijk. En de mensen die ons over die oorlog nog kunnen vertellen, die zijn er niet meer. Hè? Of die mensen die zien steeds minder worden. En ik denk dat als we straks gaan praten over 85 jaar, dan zijn ze er echt niet meer. Dus het is, ik denk dat het gewoon een heel belangrijk punt is. En daar gaan we in ieder geval wel op inzetten dat er wat gaat gebeuren. En er is geld voor vrijgemaakt.
Ja,
of tenminste.
Ja, het gaat om 50.000 euro wat er is vrijgemaakt voor evenementen of educatie, hoe het ingevuld wordt. En dus nogmaals, wat ons betreft kan het ook gewoon in samenwerking met allerlei partners uit de stad. Maar aandacht hebben inderdaad voor de Tweede Wereldoorlog, voor de Holocaust. Dat is ongelooflijk belangrijk. En ja, je merkt terecht op dat de generatie die dat nou bewust meegemaakt heeft, ja, die dunt enorm uit. En er zal een moment komen dat die generatie niet meer bij ons is. En dan moet je ook wel nadenken van, goh, hoe gaan we met het herdenken hiervan en ook het vieren van vrijheid, hoe geven we dat op een goede manier door aan generaties. Dus ik ben heel blij dat dit amendement door vrijwel alle partijen is gesteund. En ik ben heel benieuwd wat hieruit komt.
Ik hoop, we wachten af. En moet het dan wat jou betreft op 5 mei of op 8 mei?
Nou, idealiter. Ja, dat is aan het college wat mij betreft om dat met de sector te bespreken. Maar ik zou het heel mooi vinden als je door het jaar heen een aantal activiteiten zou kunnen organiseren. Want als we kijken ook wat de 5 mei comité heeft gedaan. Hè, die hebben zo in 2024, dus dit jaar, als volgend jaar, een aantal piekmomenten gemarkeerd. Waarop zij hebben gezegd, van, nou, dat zijn voor ons land belangrijke momenten geweest als we kijken naar de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. En daar staan we extra bij stil. En misschien dat Delft ter inspiratie daar ook naar zou kunnen kijken.
We wachten dus af volgend jaar. We hadden ook een grote groep. We hebben in Delft ook een grote groep mensen die zich vrijwillig inzet om allerlei dingen te doen. Die zijn gewoon heel erg belangrijk. En met name de jonge vrijwilligers. En daar willen we eigenlijk ook wat meer waardering voor hebben.
Klopt. In de algemene beschouwing waar we het net al even over hadden, heb ik het ook gehad over de waarde van vrijwilligers voor de samenleving. En ja, zij samen met mantelzorgers verzetten zij bergen werk door met liefde en aandacht hun belangrijke werk te volbrengen. En jongeren spelen daar natuurlijk ook een belangrijke rol. En dat kan zijn bij een voetbalclub, dat kan zijn bij een muziekvereniging. Maar dat mag ook worden gezien. En er zijn gemeenten die dat, daar ook heel actief invulling aan geven. Door bijvoorbeeld een jongerenlintje jaarlijks uit te reiken. En dat leek ons ook een goed idee. Juist om ook positieve aandacht te geven aan de inzet van jongeren.
Ja, want je moet terecht hè, dat je hier aandacht voor vraagt, Frank. Hè? Je moet niet vergeten, we hadden net over die continu stijgende lasten van mensen. Maar juist dankzij vrijwilligers en mantelzorgers houden we de lasten nog enigszins onder controle. Dat zijn mensen die voor niks zorgen voor anderen. Het zijn mantelzorg, het zijn bij een vereniging, of het zijn bij een kerk of een moskee. Hè? Die mensen die zitten zich in voor de samenleving.
Ja, dat is helemaal waar en een goede aanvulling. Want stel je voor dat al die vrijwilligers zouden zeggen, nou jongens, we kappen ermee, we gaan iets anders doen. Nou, ik denk dat er een heel wat rekeningen extra bij de gemeente terecht zullen komen. En dan vrees ik dat je nog 3 keer in de pen moet kruipen om er nog meer extra inkomsten te genereren. Ja. En dat is ook wel iets wat gezien mag worden, hè? Dat het niet vanzelfsprekend is dat mensen, of dat nou ouderen zijn of jongeren, hè, maar dat mensen zich zo omas vrijwillig inzetten om de samenleving verder te brengen. En dat doet ons veel deugd.
Ja, we hebben het net over de jongeren gehad, maar ouderen natuurlijk ook. Hè. Als ik zie in mijn omgeving hoeveel ouderen gewoon echt zich het vuur uit sloffen lopen om maar wat te doen voor de samenleving. En dat kan in allerlei, het is mantelzorg, maar allerlei andere dingen ook. En deze mensen zeggen van ja, dan zijn we van de straat. Maar die jongeren, die willen we juist bereiken, denk ik.
Nou, daar zet dit voorstel op in, hè? Maar ik ben het natuurlijk helemaal met je eens. Ieder die zich inzet voor de samenleving via vrijwilligerswerk of mantelzorg, dat staat ieder te prijzen natuurlijk dat hij dat doet. Maar in deze motie heb ik samen met Siwan van D66 vooral willen inzetten op de jongeren. Dat we dat ook positieve aandacht geven en dat ze dat dit misschien ook een goede set, een setje in de rug is, dat ze ook een voorbeeldrol willen vervullen weer voor andere jongeren. En dat mag ook gezien worden.
Volgens mij ben jij een van die jongeren die ook vrijwilligerswerk doet. Want ik zie jou wel eens met...
De bonusopa.
Ja, bonusopa lopen. Dus David.
Ja, klopt. Ik probeer eens of twee maal in de maand 0.0'tje te doen met mijn bonusopa. dat is hartstikke leuk. Ik kan het ook iedereen aanraden om zoiets te doen. Want je ziet gewoon dat je... Ja, iets wat voor jezelf zo klein is en ja, gewoon even een rolstoel duwen, dat is voor mij niet zoveel moeite als een kerel, maar ja, dat zo iemand zo goed doet, dat ontroert me dan wel, op zo'n moment,
En dan ben ik wel benieuwd, daar, hoe kom je aan een bonus opa, hè? Dat hoe verdien je elkaar?
Nou, je hebt een platform, dat heet Caribou of Studenten Senior, als je dat googelt. En daar heb je, het is eigenlijk gewoon een online platform met allemaal profielen. Waar mensen uitleggen wat zij zoeken, zeg maar, de ouderen en wat ze zo zouden willen doen. En dan kan je dat rond scrollen en kijken van, dit is misschien niet voor mij. Ik had wat dat betreft een hele goede match. Het was een senior die toevallig ook uit Snee komt. Ik kom zelf ook uit Snee. ik deed ook een tijdje 0.0 drinken. En hij ook. Dus hij houdt van fietsen. Ik hou ook van fietsen. Dus we hadden best wel veel om over te praten. Dus het kwam zo goed uit dat ik dacht, ik kan hier eigenlijk geen nee tegen zeggen.
Het kon gewoon niet misgaan.
Nee.
Oké, jij wil nog wat...
Ik dacht even over fietsen gesproken. Er was natuurlijk ook nog een motie die raakte van me heel erg aan fietsen. Hè? Bij de Herculesweg en de Vulcanusweg.
Ja, dat was eigenlijk een van de spannendste moties, denk ik, deze avond. Hè? Ja. Kijk, misschien een beetje context schetsen voor de mensen die dit luisteren. De gemeente wil een fietspad aanleggen, een fietsnelweg van Delft naar Rotterdam-Noord. En die moet dan in Delft, staat die geplant tussen twee flats, inderdaad, de Herculesweg en de Vulcanusweg. En daar ligt nu een stoep en wat groen, een boom en groen. En ja, het idee is dat daar straks 3000 of meer fietsers en bromfietsers langs gaan. Nou ja, die mensen die daar wonen, die zien dat totaal niet zitten. Die fietsen het rapport voor de zijuitgang van die flits uit. En er moet een boom voor gekapt worden. En eigenlijk ligt een alternatief ligt aan de andere kant van de flat. Ja, daar zou je ook prima langs kunnen. Dus we hebben inderdaad met een motie van Onafhankelijk Delft mee ingediend. En Hart voor Delft heeft zich ook bij aangesloten. Die in ieder geval tegen de wethouder zei van ja, we willen daar op dit moment geen geld voor vrijmaken in deze begroting. Maar we willen echt dat je alle alternatieven nog een keer gaat bekijken. En er zullen de partijen gevraagd houden hier nog bij de begroting in deze motie. Want we gaan hier nog over praten binnenkort kort in de raad. Maar ja, we weten allemaal hoe het gaat. De bomen die worden vaak gekapt voordat de vogeltjes weer gaan broeden. Hè. Dus waar we bang voor waren is dat je straks over het onderwerp gaat praten in de commissie.
En, zijn de bomen.
En dat die boom al weg is. Die boom is weg. Het fietspad ligt er al. Hè. Dus, ja,
waar wil je daarover praten?
Waar wil je daarover praten inderdaad. Hè. Dus vandaar dat we deze motie hebben ingediend. Maar dit was wel een spannende, hè? Want eigenlijk is het besluit al genomen dat het fietspad er gaat komen. En de wethouder zegt van ja, dit is gewoon een opdracht die de raad mij gegeven heeft, die voer ik uit. Het stond een paar jaar geleden al in de plannen. Dus ja, wat we hebben kunnen bereiken met deze motie, is in ieder geval de komende maanden geen onomkeerbare stappen genomen worden. Hè? Dus dat er geen boom omgekapt wordt en niet de fietspad ineens ligt. Ja, dat was voor deze avond het maximale haalbare.
En dan ga je later nog praten over mogelijke alternatieven. En ja, een andere route voor dat fietspad.
Als het aan ons ligt wel. Maar hier hangt het ook een beetje vanaf hoe welwillend het college is om met de raad, of met een deel van de raad en ook met de stad mee te denken. Want eigenlijk de wethouder zegt van ja, maar dat die route hier komt eigenlijk een paar jaar geleden al bepaald. Hè. Toen heeft de gemeenteraad de mobiliteitsagenda aangenomen. En daar staat in dat er een fietspad op deze plek moet komen. Ja, dat voer ik nu gewoon uit. Hè. U vraagt, ik draai, zegt de wethouder dan heel plat. En ja, dat kan nu niet meer teruggedraaid worden. En wat we hiermee willen proberen is inderdaad kijken, is het toch niet mogelijk om met een alternatief te komen. We hebben het parkeren in de binnenstad ook gezien dat als je toch maar blijft zoeken naar alternatieven, dat je soms ineens openingen kunt vinden. En die hoop heb ik stiekem nog wel een beetje. Ik hoop niet dat het ijdele hoop is. Maar ja, sowieso wil je natuurlijk voor die mensen die daar wonen, dat er het beste uitkomt. Hè? Dat er aandacht is voor hun veiligheid, voor hun leefcomfort, dat er ook speelgelegenheid blijft voor kinderen. Dat er voldoende groen in de buurt blijft waar ook wat natuur en vogels kunnen nestelen. Hè? Dus dat de leefkwaliteit voor de mensen niet gaat lijden onder deze fietsnelweg. En dat is wat we hopen te bereiken voor ze.
Ja, nou ja, laten we hopen dat dat goed gaat uitkomen. En dat voor die mensen in de flat, want daar is het echt wel een heet hangijzer. Het is niet veilig. Je raakt wat boom kwijt, je raakt wat groen kwijt. En ja, mensen zitten er niet op te wachten. En ze zeggen, er zijn alternatieven. Dus nou, laten we dat maar... Een van de andere onderwerpen, dat was het... ik ga er gewoon kriskras doorheen, Frank. Ik hoop niet dat je dat erg vindt. De toekomstvisie van het religieus erfgoed Delft. Nou, daar heb jij samen met Bert Verwoerd van ChristenUnie heel hard voor gemaakt.
Ja, inderdaad. Het religieus erfgoed, hè, dus de gebedshuizen in Delft was en is voor ons een heel belangrijk thema, ook voor de ChristenUnie. Dus daar hebben we uitstekend samengewerkt, Bert en ik. En nou, we dachten, het is ook wel goed als die toekomstvisie goed in de begroting landt. Want ja, de begroting werd naar de raad gestuurd op het moment dat de raad over de toekomstvisie sprak. Dus dat ging even langs elkaar heen, logischerwijs. Ja, en daardoor is het dus niet in de begroting terechtgekomen. Nou, daar hebben we twee kleine amendementen op ingediend om dat even goed te borgen in de begroting. Die zijn ook beide aangenomen. Dus dat is dus heel positief. En ik denk dat Bert het ook heel mooi verwoord heeft in zijn algemene beschouwingen. Wat de waarde voor hem en ik denk ook voor ons is dat de gebedshuizen ja, belangrijk zijn in, nou ja, ook in de maatschappelijke taak die ze hebben. Naast de religieuze taak die ze ook hebben voor veel mensen.
Ja. Ja, want een kerk of een moskee, dat is breder dan alleen maar de eredienst. Hè. Dat is echt een maatschappelijke functie in de wijk, een ontmoetingsplek.
Ja.
Waar ook mensen die misschien niet lid zijn van die kerk, toch naartoe komen en een plek vinden. Hè. Dat je hiermee echt wil benadrukken ook, hè, die rol.
Ja, kijk, ze organiseren bijvoorbeeld koffieochtenden, om even concrete voorbeelden te noemen. Of ze zijn uitdeelpunt van de voedselbank. Nou, daar komen natuurlijk ook mensen voor levensmiddelen. Dus het gaat veel verder inderdaad. En het is ook goed dat we daar ook op die manier naar kijken. Dus het vraagstuk over het religieus erfgoed, dat is voor onze fractie in ieder geval ook niet alleen een vraagstuk over bakstenen en gebouwen waar je iets mee moet, maar ook juist iets over de sterke samenleving, waar dit soort initiatieven ook heel erg in passen.
Ja. Nou, ik moet zeggen, ik heb in het buitenland vaak kerken gezien en daar komen de mensen ook samen om dat kopje koffie te drinken, om samen te tekenen, om dus dat soort activiteiten. Ja. En dat is een beetje waar jij ook op wilde inzetten.
Nou, wat ons betreft gaat het dus juist over de sterke samenleving. Hè? En er zijn dit soort van activiteiten die we net even bij de hand hebben, zijn er hele goede voorbeelden van. Want een samenleving die moet floreren en de overheid, ja, die in onze optiek moet die juist faciliteren. En wat terughoudend zijn in, nou ja, het moeten of het regelen. Want er zit heel veel denkkracht, werkkracht, deskundigheid bij de samenleving zelf. En dat moeten we zien, dat moeten we waarderen en zoveel mogelijk ook inzetten.
En daar natuurlijk ook gebruik van maken. Want ik denk dat als je een aantal mensen bij elkaar zet en die dan praten over dit soort dingen, dat je dan op hele verrassende uitkomsten zou kunnen komen. Als je met mensen gewoon in een groep gaat samenzitten om iets te bespreken, dan kun je best wel hele leuke ideeën, leuke initiatieven krijgen. En dat kan je dus ook in dat soort, daar heb je ruimtes voor nodig. Waar je dat kunt doen. En in een religieuze gebouw. En of het nou inderdaad kerk, moskee of de synagoge is, maakt het niet uit.
En het mooie juist van deze gemeenschap is ook dat het dwarsversnijders van de hele samenleving zijn. Dus alle lagen van de bevolking komen elkaar in de kerk nog tegen. En je ziet tegenwoordig gewoon een beetje een maatschappelijke ontwikkeling. En dat vind ik best zorgelijk. Is dat mensen steeds meer zich laten omringen door gelijken. Hè? Dus mensen die van een hele groepje lijken. Qua opleidingsniveau, qua achtergrond. En het mooie van juist een religieuze gemeenschap is dat iedereen daar nog komt. En dat je dus ook samen koffie drinkt met de bankdirecteur. Ja. En met iemand die als receptioniste werkt, iemand die nog studeert. En een gepensioneerd iemand die met z'n vier aan het tafeltje zitten. En gezellig een bakje koffie drinken met elkaar en over het leven praten. Hè? En dat is heel mooi en bijzonder waardevol voor de stad.
Ja, nou, daar komt ook weer die onderlinge verbinding, hè? Dan heel erg tot stand. Waar we ook heel erg voor gepleit hebben. Dus dit voor onze fractie was, de begroting, daar hebben we het dus even in willen laten landen ook. Maar het visiestuk zelf over het religieuze erfgoed, was een belangrijk document. Maar ik denk dat ik hier ook gewoon moet noemen dat Rob van Woudenberg, die eerder fractievoorzitter was, dat die degene is geweest die dit heeft aangezwengeld. Die heeft in de vorige raadsperiode gedacht van het is goed om een visie te hebben op de kerken. En die heeft daar destijds een motie voor aangenomen die ook toegezegd is door het college. Dus daar beduren we op voort.
Ja. Ja, we hebben al een aantal onderwerpen gehad. Heb ik er nog wat gemist van de moties en amendementen die we ingediend hebben?
Nou, ik wil nog heel kort even stilstaan bij de moties over dierenwelzijn. Die zijn ingediend door onze collega's van Jolanda Gaal van Onafhankelijk Delft en Janne Gerritsen van D66. Want ik ben zelf wel blij dat zij dit onderwerp op de politieke agenda hebben gezet en daar ook vorig jaar al, maar nu ook weer aandacht voor hebben gevraagd. Dat maakt, het is niet alleen onderscheidend, maar laat ook zien dat ze nadenken over waar voor hun meerwaarde zit en waar voor hun nog een braakliggend terrein ligt, als ik het even heel plat maar uitdruk. En ze hebben voor mij successen gehaald doordat er waren twee moties ingediend, zijn ook beide aangenomen, dus dat hebben ze hartstikke goed gedaan. Heb jij nog moties of dingen, Gert-Jan?
Ik denk dat we de belangrijkste moties van ons wel afgedekt hebben hiermee. Sommige waren misschien nog wat technischer en wat interessante politieke na te bespreken. Ja, dat was natuurlijk wel een bijzonder moment aan het einde van de
vergadering.
Aan het einde van de vergadering, iedereen was de tassen aan het inpakken en de jas aan het omdoen. En toen nam onze burgemeester nog even het woord en vertelde zij dat zij volgend jaar september, na 9 jaar hier de burgermoeder zijn geweest, gaat stoppen als burgemeester van Delft.
Ja.
Ja, dat was wel even schrikken en slikken voor heel veel mensen.
Hoe heb jij dat beleefd, Gerrit-Jan, de mededeling van de burgemeester of de toespraak?
Nou ja, het kwam wel even rauw op je dak. Hè. Ik heb natuurlijk in plaats van het voorzitter van de raad nog even wat woorden gesproken naar haar toe. En ook wel gezegd van ja, dat roept gewoon dubbele emoties op. Hè. Aan de ene kant, een afscheid is nooit leuk en altijd pijnlijk. En ze voelt het ook, hè. Verliezen gewoon een hele goede burgemeester en ook een hele goede voorzitter van de raad. Hè, die ook echt voor gezorgd heeft dat in onze gemeenteraad, we zijn niet al politiek met elkaar eens, maar het is wel goed. Hè? We gaan goed met elkaar om, respectvol. En daar, dat toch, de burgemeester heeft daar een hele belangrijke rol in meegespeeld. En je hoeft de tv maar aan te zetten om te zien dat politiek echt heel anders kan en veel minder constructief en leuk is.
Ja.
En daar past ook een emotie van dankbaarheid bij. Dat we blij mogen zijn dat we zo lang zo'n burgemeester gehad hebben. Dat we nog 9 maanden met haar verder mogen. Dus behalve het afscheid is het ook terugkijken op een mooie periode samen. En nog een aantal goede maanden waarmee we dit gaan afronden. En nu gaan we op zoek naar een opvolger.
Ja. Ja, nee, ik herken helemaal wat je zegt. Ik zat dit weekend ook nog te denken, in de algemene beschouwing die ik uitsprak, hadden we ook de term met liefde en aandacht, hè, dat verzet bergen. En daar moest ik ook even aan denken. Ik denk, als ik dat nou zou moeten ophangen aan een persoon, van wie komt dan in je op? Dan zou ik inderdaad zeggen, onze burgemeester, die vaak ook met liefde en aandacht haar werk, en of dat nou als burgemeester van Delft, hè, dat is haar huidige functie, maar ook in al andere functies die ze daarvoor heeft bekleed, is dat ook wel heel erg mijn indruk geweest. Dus het is heel veel begrip voor de keuze die ze maakt. En tegelijkertijd ook een aderlating voor onze stad.
Ja, ik herken dat. En zeker ook gewoon iemand die zo in de stad benaderbaar is. Hè. Jullie hebben geloof ik een... Of tenminste, we hebben haar fietstassen gegeven.
Ja, dat is wel een mooi verhaal inderdaad. Want het mooie van de burgemeester die... Gaat er regelmatig op de fiets op uit in Delft. Hè. Dus je ziet haar vaak fietsen en ze heeft Delftsblauwe fietstassen. En dat was van 4 jaar geleden van een campagne om nieuwe mensen te enthousiasmeren om gemeenteraadslid te worden. Hè. Ja, ik wil in de raad, heet die campagne. En met die fietstassen, dat kon je altijd herkennen. Hè. Oh, dat is meestal. Maar ja, de fietstassen die zijn er 4 jaar een beetje versleten. Maar we zijn net weer een nieuwe campagne begonnen weer voor de volgende verkiezingen. Want het is over 1,5 jaar... minder zelfs, is dat al zover. Hè? Dus worden nu weer mensen gezocht in de stad die zich ook misschien nog 4 jaar willen inzetten voor als gemeenteraadslid of commissielid voor de stad. Hè? Dus het vonden we wel toepasselijk om haar dan als een soort van boegbeeld voor de gemeenteraad en een boegbeeld voor de stad. We hebben haar een nieuwe fietstas gegeven. Nou, die zal ongetwijfeld al op een fiets zitten. En daar gaan ze de komende winter en de komende maanden mee door de hele stad heen fietsen. En echt zichtbaar
herkenbaar
zijn als boegbeeld.
Ja, niet alleen zichtbaar en herkenbaar, maar ook echt aanspreekbaar. Want je kunt er gewoon, als je iets hebt, dan kun je haar ook benaderen. Ja. Altijd. Ja, en dan gaan we ons nu voorbereiden op de volgende vergadering. Dat is een commissie EFB. En ik wens jou heel veel succes, Gerrit-Jan. Jij gaat dat komende donderdag doen. En op de agenda staat het Theater De Veste. Dus dat gaat misschien wel een beetje spannend worden.
Ja, laat het nog niet te veel weggeven natuurlijk. Hè? Maar we hebben het hier vaker over gehad in de gemeenteraad. Maar dit gaat een pittig debat worden, denk ik. Hè? Want ja, het zijn best wat plannen voor het theater of wat ideeën voor het theater. Het lijkt me ook heel goed om dat in een volgende podcast, als deze commissievergadering geweest is, om daar wat uitgebreider op stil te staan. Want dit is wel echt een belangrijk onderwerp voor de stad. Het gaat echt om heel veel geld. Het gaat maar ook om... Ja, theater heeft ook wel een belangrijke plek in de samenleving. Hè? Dus er komt heel veel samen. En met alle plezier ga ik na dit, als het debat geweest is, dus wat verder met jou van gedachten wisselen over wat willen we nou eigenlijk hiermee.
Ja. Nou ja, in ieder geval voor donderdag succes. En dus zou zeggen tot volgende week, over 2 weken, dat we terugkijken op de EFB-vergadering. Met economie, financiën, bestuur.
Ja.
op die vergadering. En dat we dan... toch wat meer kunnen zeggen over de Veste. Bedankt.